Geliefde gemeente, wat is nou eigenlijk het verschil tussen de afgoden en de enige ware God, de God van de Bijbel? Nou, je kan het heel kort samenvatten. Hij leeft en zij niet. En daarom kunnen die afgoden verder ook bitter weinig. We kennen allemaal Psalm 115 die daar heel beeldend over spreekt en zegt: ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben een ogen, maar zien niet. Ze hebben oren aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. Ze hebben handen, maar ze tasten niet. Voeten, maar ze gaan niet. Dat die ze maken hen gelijk worden. Dat wil zeggen, ook dood. Nee, de ware God die leeft. En dat komt duidelijk uit in zijn spreken. Zo hebben ze het toch op de Karmel gezien. Dat was van de week of vorige week een catechisatiegroep die dat gedeelte moest lezen. 1 Koningen 18, twee goden worden aangeroepen en de God die door vuur antwoordt, die is God. En ze hebben het allemaal moeten erkennen. De Heere is God, de Heere is God. Van Baal kwam taal nog teken. Nee, de God van de Bijbelgemeente is de God van Psalm 49... die zijn woord laat zenden over heel de aarde. Het zij hoog of laag, iedereen moet naar hem luisteren. De God van Psalm 50, der goden God verheft zijn stem met macht en roept deze aarde. Zo wordt er ook trouwens contact gelegd tussen God en de aarde. En dat is maar goed ook, bent u er blij mee? Dat omdat God leeft en omdat Hij het is die spreekt, dat er op die manier sprake kan komen in je leven van het kennen van God. Moest dat van onze kant komen, dan kwam er nooit iets van terecht. Nee, dat gaat allemaal van hem uit. Vandaar, en ik gebruik weer een term van de catechisatie, dat de eerste schakel van de heilsorde die onze jongelui moeten leren, nog altijd de roeping is. God roept. En zo roept hij tot het leven. Nou, dat is zo'n belangrijk onderwerp, die roeping die van God uitgaat, dat de Dordtse vaderen er als het ware niet over uitgepraat raken. Ik weet niet of u dat ook gedacht hebt. Ik kreeg die gedachte toen ik van de week dat weer eens ging voorbereiden. En je leest die paragrafen en dan komt dat woord roepen dan, roepen door het evangelie. En dat je denkt, waar heb ik dat toch eigenlijk al eerder gelezen? En moet u eigenlijk eens even met mij terugbladeren, zomaar een paar bladzijden terug, om te beginnen naar hoofdstuk 1 van de leerregels. Alweer een hele tijd geleden dat we daar waren. Naar dat derde stukje van hoofdstuk 1, paragraaf 3, waar dat om te beginnen gebeurt. Onderwijs over de prediking, de roeping van het evangelie, opdat de mensen tot het geloof gebracht worden, zendt God goedertierende boodschappers van die boodschap, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en geloof in Christus de gekruisigde. En wat heel interessant is, gemeente, dat na die derde paragraaf meteen er ook bij verteld wordt wat voor effect die roeping op de kerkgangers krijgt. Twee dingen kunnen er gebeuren. In elke kerkdienst, ook vanavond. En dat maakt het meteen ook wel heel klemmend. Ongeloof of geloof. En dan moet u eens doorbladeren naar hoofdstuk 2. Want daar gebeurt dan vervolgens precies hetzelfde. In hoofdstuk 2, paragraaf 5, lees ik: voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En met die boodschap zendt God zijn boodschappers de wereld door. En ze moeten het niet alleen maar aanraden of uitleggen of een beetje de verte aanwijzen. Nee, dat moet duidelijk voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Heb je weer de roeping. En weer met die tweeërlei vrucht die dat oplevert. Mensen die zich niet bekeren. Mensen die waarachtig geloven. En dan zijn we in hoofdstuk 3, 4. En nou doen de vaderen het weer. Weer de roeping. En weer de tweeërlei vrucht daarvan. Kennelijk is dat belangrijk genoeg om daar nog eens een keer over na te denken. Over prediking en vrucht. Woord en antwoord. Maar ik zou in het licht van wat we gelezen hebben uit Matteüs 13 het vanavond zo willen noemen. Zaaien en oogsten. Dat is het thema voor vanavond. Zaaien en oogsten. Drie gedachten. Dat is om te beginnen een zaak van welbehagen. In de tweede plaats een zaak van ernst. In de derde plaats een zaak van genade. Zaaien en oogsten. Een zaak van welbehagen, van ernst en van genade. Nou, was u ook blij dat Matteüs 13 vanavond werd gelezen? Heel andere stof dan vanmorgen. En heel bekende stof voor jong en oud. Altijd weer aansprekende stof wat mij betreft. Zeker als je zelf iets mag kennen van het rondgaan met de zaadbuidel van het evangelie. Maar wat een prachtig beeld van het evangelie prediken. Dat je die man daaruit ziet gaan op dat stuk grond daar ergens in Israël. Met dat zaad bij zich. Man die met kwistige hand overal maar loopt rond te strooien wat hij bij zich heeft. En achteraf gezien zou je kunnen vragen, is dat nou geen verspilling vanwege het feit dat er allerlei negatieve factoren op die akker te vinden zijn? Er is een pad dwars door dat veld, er zijn stukken land waar stenen onder de grond zitten, er zijn hele lappen grond waar onkruid woekert. Maar nou wordt juist door dat kwistig rondstrooien op heel die akker beklemtoond, gemeente, de gunning die er in het evangelie ligt opgesloten. En het welmenende karakter ervan, dat aanbod van genade, dat Jezus Christus voor u wordt uitgestald en aangeboden. Laat niemand daar klein van denken, laat niemand dat minachten. Kijk naar de zaaier en kom onder de indruk van de gunning van hem die de zaaier op pad gestuurd heeft. Tot in de verste uithoeken mag overal het zaad worden neergelegd. Kennelijk kan het er ook vanaf trouwens. De man is niet bang dat hij halverwege zijn buidel leeg heeft en dat hij dan juist de goede grond niet bereikt heeft of iets dergelijks. Kennelijk is er sprake van overvloed. Ik moest denken aan acties die je wel eens in de winkels hebt en dat er dan in een advertentie bij staat: haast u, want het is zolang de voorraad strekt, op is op. En als je dan een paar dagen later naar de winkel zou gaan, dan is het mogelijk dat ze nee gaan verkopen. Jammer, meneer, maar het is allemaal al weg. In de kerkgemeente hoeft de dominee nooit nee te verkopen. Al zou je ter 11e uur ingaan op het aanbod van genade. Al zou je 88 jaar zijn en nu pas ernst gaan maken met de dingen en nu pas gaan luisteren. Of je zit hier al 16-jarige na 500 preken, nu pas met gespitste oren. En zou het voor mij nog kunnen, alles wat ik al gedaan heb? De zaaier heeft altijd zaad uit te strooien. Maar die Dordtse leerregels van ons, die leggen wel bij iets anders de nadruk waar we eens even op gaan letten. Een kwestie die om te beginnen in paragraaf 7 aan de orde is. En die op een wat andere manier straks aan het eind ook in paragraaf 10 terugkomt. En ik kan die kwestie samenvatten met een bekende zin die wij nog wel eens in de kerk gebruiken. God maakt onderscheid waar het van nature niet is. Dat zal in paragraaf 10 te maken hebben met de reactie op de prediking. Waarom gelooft de ene kerkganger wel en de andere niet? Maar dat heeft in paragraaf 7 allereerst te maken met de prediking zelf. Kijk, waar die zaaier loopt, daar strooit hij overal het zaad rond. Er komt geen plekje waar hij langs geweest is waar geen zaad ligt. Alleen, die man loopt niet overal. Niet op elke akker. En hij komt trouwens ook niet op elk plekje even vaak, zo blijkt. En onze vaderen wijzen dan om te beginnen op het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ben je wel eens blij geweest, jongens en meisjes, dat je leeft in de tijd van het Nieuwe Testament? Dat je leeft na Pinksteren. Mag je de Heere wel eens voor danken, hoor, want je bent er heel veel op vooruit gegaan. Al ben je misschien wel eens een keer jaloers op mensen die bij de tabernakel hebben gestaan in de woestijn. Of mensen die in de tijd van David hebben gewoond en die Goliath nog hebben gezien. Ik kan wel eens een keer met dat soort verhalen zeggen van ik wou dat ik erbij geweest was. Wees nou maar blij dat je nou leeft. We zijn er met z'n allen ontzettend op vooruit gegaan. De vaderen zeggen het even in paragraaf 7. Toen in het Oude Testament is het evangelie, die verborgenheid van Gods wil, aan weinigen geopenbaard. En dat heeft ook te maken met die focus op Israël. Je zou toch maar in de tijd van David een Filistijns kind geweest zijn, gemeente. Je zou toch maar in die jaren gehoord hebben bij de Ammonieten en de Moabieten en de Ferezieten en al die andere volkeren. Van wie Psalm 147 zegt, zo wou hij met geen volken handelen zoals hij met Israël gehandeld heeft. Want hij gaf aan Jacob zijn wetten en hij deed Israël op zijn woorden letten. Maar dat was wel een grote uitzondering. Je zal toch maar in Nederland gewoond hebben, gemeente, 500 jaar voor Christus. Toen ze hier nog in vellen rondliepen en in holen woonden. En niks wisten. Ook niet van de God van Israël. Paragraaf 7 zegt dat heeft niks te maken met waardigheid. Dat de een er meer recht op zou hebben dan de ander. Nee, het is een zaak van welbehagen. Dat vind ik altijd moeilijk te vatten, dominee. Weet je wat de dominee denkt? Dat dat vaak ook moeilijk is omdat we er zo weinig voor willen buigen. Want weer blijkt dus, en daar houden die Dordtse vaderen maar niet over op, weer blijkt dat dat nou niks te maken heeft met wie ik ben en wat ik gedaan heb en wat ik verdiend heb. Daar gaat het nooit om. Het gaat ook nu weer allemaal van God uit. God maakt onderscheid waar het van ons uitgezien niet is. En dat was eigenlijk, gemeente, mijn eerste reden om naar Matteüs 13 te gaan vanavond. U hebt natuurlijk uit de leerregels begrepen dat ze zelf met zoveel woorden die gelijkenis van die zaaier aanhalen. Maar voordat we nou naar die zaaier verder gaan kijken, moet u eens even letten op dat tussenstukje vanaf vers 10. Waar even een gesprek plaatsvindt, een soort tussenevaluatie voordat de uitleg volgt. Over het überhaupt spreken door middel van gelijkenissen. Want daar hebben die discipelen een vraag over. Inmiddels hebben ze begrepen, dat zijn niet gewone verhaaltjes die de Heere Jezus vertelt. Maar er zit een diepere laag in, dat is een dubbele bodem. Maar niet iedereen snapt dat. En waarom doet u dat dan zo? Waarom spreekt u door gelijkenissen? En dan gaat de Heere Jezus onderwijs geven. Wat er in vers 11 bijvoorbeeld wordt gezegd, dat is een heel belangrijk woord, gemeente. Het woordje gegeven, ziet u dat? Dat is precies wat past bij wat we vanavond van de vaderen horen. Het is u gegeven. Niet u hebt het verdiend, niet u hebt het ernaar gemaakt, niet u hebt er lang genoeg naar gezocht. Het is u uit vrije gunst. Om het eeuwig welbehagen gegeven de verborgenheden van het koninkrijk te weten. En dat maakt niet alleen maar onderscheid tussen de ene hoorder daar aan het meer van Galilea en de andere hoorder. Ik zei al, daar kom ik straks op, paragraaf 9 en 10. Maar dat maakt dus ook verschil tussen de ene bedeling en de andere. We hadden het net over het Oude en Nieuwe Testament. Wat voor groot verschil is dat? Om te leven in het jaar 1000 voor Christus of in het jaar 2015 na Christus? Maar de Heer Jezus heeft het daar ook over in dit gesprek. Vers 17, natuurlijk. Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet. En hebben ze niet gezien. Profeten en rechtvaardigen. Zijn wij dan beter dan Jesaja? Natuurlijk niet. Hebben wij er meer recht op dan Abraham, die vanuit de verte de dag van Christus heeft begeerd? Natuurlijk niet. Hebben wij het meer naar waarde gemaakt dan welke rechtvaardige of welke profeet uit het Oude Testament ook? Bent u beter dan Elia en Elisa? Natuurlijk niet. Een zaak van welbehagen. En weet je wat dat nou moet opleveren? Het gaat vanavond over vruchten. Weet je wat dat nou voor vrucht moet opleveren? Slot van paragraaf 7. Voor mensen die dat nou mogen erkennen en herkennen. God spreekt tot mij en zo duidelijk. Hij laat Jezus prediken en zoveel mensen missen dat. Dat moet me nou nederig en dankbaar maken. En als het gaat om mensen die daar buiten vallen, waarom gaat God die mensen voorbij? Ze zijn net zo kostbaar. Ze hebben net zo'n ziel als ik. Ze zijn net zo zondig ook trouwens. En ik word gezegend en een ander gaat die voorbij. Dan moet je niet nieuwsgierig in gaan roeten, zeggen de vaderen. Dat moet je nou ook aanbidden. Gods strengheid en rechtvaardigheid aanbidden. Maar nou is de vraag van het eerste punt natuurlijk, gemeente, is dit ook bij ons de eerste vrucht van de preek van vanavond? Want we zijn soms toch geneigd om het om te draaien en om dan toch meer te gaan letten op die mensen die er buiten vallen en dan nadenken over de vraag waarom dat zo is. Er is elk jaar in een catechisatiegroep wel eens een keer een jongen of een meisje die zijn vinger op of haar vinger opsteekt en zegt: dominee, ik heb een vraag. Die mensen in het oerwoud. In Brazilië of Papua Nieuw-Guinea. Geen Bijbel, dominee. Geen preek, geen evangelie. En dan moeten ze straks ook sterven. Is dat niet oneerlijk als zulke mensen verloren gaan? Nou, over verloren gaan ga ik niet, gemeente. En u ook niet. Dat is Gods zaak. Maar we moeten het nou juist omdraaien. Je moet in die zin niet nieuwsgierig gaan broeden in het lot van een ander. Je mag wel de zending en de evangelisatie steunen en het liefst zelf ook nog een getuige zijn in je omgeving. En bidden voor het uitstoten van mensen in de wijngaard. Maar als jij nou wel een Bijbel hebt. Als jij nou wel in een christelijk gezin geboren bent. Als jij nou wel op een stukje van de akker bent neergezet waar iedere dag en iedere week zaaiers langskomen. Van allerlei kanten wordt het zaad op je afgeworpen. Het kan eigenlijk niet missen of er moet vrucht komen. Maar is er vrucht? Dat is de vraag, gemeente, waar we vooral ons vanavond bij moeten laten bepalen. Met al die voorrechten die ik heb. Ook als jongere in de gemeente, als kind al. Kwam er nou vrucht? En ook dus de vrucht van paragraaf 7. Nederig en dankbaar. Ik dacht, daar moeten we ook eens een keer over nadenken in het licht van de geschiedenis van het volk waartoe wij behoren. Je leert dat natuurlijk op de Calvijnschool of op de andere scholen. Je leert er nog meer van op de middelbare school. Hoe het evangelie ooit naar onze streken is gekomen. Willy Brort, Bonifatius. En dat uiteindelijk toen de tijd van de reformatie aanbrak, niet alleen in Duitsland het licht opging en niet alleen in Genève de mensen Gods woord gingen lezen, maar dat toen ook mensen via Heidelberg en via Willem van Oranje zich beijverd hebben om in de Nederlanden het protestantse geloof tot bloei te brengen, zuiver te bewaren, de Dordtse synode, verhalen over de afscheiding. Is er hier wel eens iemand geweest die, als hij dat op school geleerd heeft, die zei: Heren, ben ik nou dankbaar dat u dat allemaal gewerkt hebt? Of heb je het alleen maar als kennis in je hoofd opgeslagen? Alleen maar de cijfertjes onthouden? Alleen maar de namen opgeschreven? Dat moet ons nou brengen, gemeente, tot die houding van de Vader. Nederig en dankbaar. Dat God zoveel in het werk heeft gesteld om zijn zaaiers hier, ook hier in Sliedrecht, te krijgen. En om ze hier tot op heden te laten. Ik kom mensen tegen die worstelen met de vragen rondom de verkiezingen. En het is wel begrijpelijk natuurlijk, maar verwonderen we ons vanavond dus samen over die vreemde, over die onverdiende voorkeursbehandeling die we al zo lang hebben. En als u worstelt met de vraag naar de verkiezing, zou die God die er zoveel aan gedaan heeft, om ook vanavond weer Matteüs 13 te laten gebeuren, zou hij u de zaligheid niet gunnen? Dat is het eerste. Zaaien en oogsten een zaak van welbehagen. Nou, vervolgens ga ik gauw naar het tweede punt, gemeente, want het is vervolgens ook een zaak van ernst. En nou kunnen we dat op twee manieren uitwerken vanavond. Ik ga dat ook doen. Want zowel paragraaf 8 als paragraaf 9 zeggen allebei iets over het woordje ernst. Maar dan gaan we eerst letten op het 8e. Heel opvallend korte paragraaf, maar in zo'n kort stukje staat 3 keer het woord ernst. Mensen worden ernstig geroepen. God betoont ernstig wat hem aangenaam is. Hij belooft met ernst de rust der zielen en het eeuwige leven. Heel opvallend. God meent het. Dat betekent dat. God meent het serieus. Maar ik dacht, gemeente, toen ik me dat van de week realiseerde, dat is eigenlijk wel erg dat de vaderen dat zo nadrukkelijk moeten zeggen. Toch? Dat iemand van een mens zegt, ja, maar hij meent het serieus hoor, dat kun je natuurlijk wel verwachten, want mensen zijn in de grond van de zaak onbetrouwbare wezens. Maar nou is God geen man dat hij liegen zou. God kan alles, kinderen, maar niet liegen. Hij is almachtig en toch kan die één ding niet. Hij kan niet liegen. En nou moet ons, in zo'n stukje tekst, moet 3 keer verteld worden dat wat God zegt, dat hij dat echt serieus meent. Nou, dat is gemeente iets om ons over te schamen. Dat dat nodig is. Opdat we God zouden vertrouwen. Ja, want ik zeg het maar weer. Wij zitten dan vaak met van die bekende vragen. Weet u wel, wil God het wel? Kan het voor mij wel? Mag ik wel? En dat soort pastorale vragen. Ik weet, gemeente, het kan zijn dat dat in alle oprechtheid en met een betraand oog tegen een ouderling op huisbezoek wordt gezegd, omdat mensen echt aan de grond zitten en echt worstelen, omdat ze ontdekt zijn aan hun zonde. En als je echt ontdekt wordt, dan kan er niks meer, gemeente. Dan is de deur dicht, dan is het onmogelijk en je verdient helemaal niks als de eeuwige rampzaligheid. Dan is het begrijpelijk als iemand zegt, kan het nog? Maar het is ook wel eens een keer een dooddoener. Om er vanaf te zijn. Of om een interessant gesprek op te werpen. Laten we het daar eens over hebben. En dat is erg, gemeente. Als het niet uit nood is dat je vragen gaat stellen, maar dat het een soort hobby van je geworden is. Of iets om de zaak van je af te duwen. Want dan wordt het niet meer zo persoonlijk. Dan mag een ander er iets over zeggen. Dan hoef ik niet meer te zeggen hoe het ervoor staat. Dan laat die ambtdrager maar weer eens praten. Als je op die manier, gemeente, een vraag stelt achter Gods betrouwbaarheid, want dat zit er dan achter. Meent God het wel als die dat allemaal zo serieus zegt? Eigenlijk iets van de zondeval, gemeente. Eigenlijk iets demonisch is het ook dat God gezegd heeft. Ik lees u dan nogmaals paragraaf 8 voor. En als ik hem voorlees, dan zeg ik, gemeente, dat is een paragraaf om harde harten te verbreken en om gebroken harten te vertroosten. Want paragraaf 8 is puur 24 karaats evangelie. Zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk in en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hoort u het, u die niet durft te komen? Wat hem aangenaam is, dat u komt. Hij belooft ook met ernst allen die komen en die geloven. De rust der zielen en het eeuwige leven. Dat is hem aangenaam, gemeente. Vindt u dat niet geweldig dat ons dat van God verteld wordt? Het is God niet om het even of de hel volkomt of de hemel volkomt. Zo is het niet. Opdat mijn huis vol wordt, mijn huis, zegt de Vader. En daarom kom toch. Dat is het evangelie. Maar als ik dan kom zoals ik ben, wat dan? Allen die komen, krijgen wat hen beloofd is. Al heet je de verloren zoon. Al is je naam David. Al is je naam Manasse. Al ben je een Petrus. Of je bent de Samaritaanse vrouw. Of je bent de moordenaar aan het kruis. Of je herkent je in Saulus van Tarsen, blazende nog dreiging en moord. Wie u ook bent, wie komt, ontvangt eeuwig leven. En wie nog nooit gekomen is, beproeven het, gemeente. Probeer het toch. Wat hebt u te verliezen? Als u vandaag onbekeerd sterft, bent u voor eeuwig verloren. U heeft niks te verliezen. Kom tot Christus. Ja, dat is nodig, gemeente. Hij roept en dat ik kom. Gelovig voor hem knielen. Kinderlijk mij aan hem overgeven. En dan het woord gaan leren waar je nooit in uitgeleerd raakt, het woord genade. En als er toch zijn die vanavond zeggen, dominee, ik weet het niet. Het klinkt zo ruim, het klinkt zo gunnend, het klinkt ook ernstig, inderdaad ernstig. Ik weet het niet. Zoveel twijfels en ongeloof. Kijk dan nog eens een keer naar die zaaier. Kijk nog eens naar die zaaier. Die man gaat overal waar hij langskomt, met diezelfde milde hand, gaat hij dat zaad uitwerpen. Ik lees niet dat hij zich ergens inhoudt of stukjes overslaat. Daarom komt het juist overal terecht. Weet die man van tevoren niet dat er zoveel is wat er eigenlijk op tegen is. Als die langs die weg loopt en hij ziet toch dat het pad hard is. Als die verderop langs die steenachtige grond komt. Misschien wist hij het wel dat er ergens onder dat dunne laagje rots verborgen is. En dat onkruid zie je toch zo met je blote oog staan. Is dat dan onverschilligheid van die zaaier? Is dat slordigheid? Is dat verkwisting? Nee, dat is ernst. Waarom laat God ook vanavond tot in de verste uithoeken van het kerkgebouw datzelfde woord tot iedereen klinken? Ongeacht hoe u er tegenover staat, of u vol met onkruid zit, of met een heel hard hart zit te luisteren. Waarom laat God het toch verkondigen? Omdat dit zaad, gemeente wat overgaat, zaad der wedergeboorte is. En God weet wat er gebeurt als dat zaad niet in uw leven ontkiemt. Dat maakt het ook ernstig voor God. Als ik mij bedenk, wij lazen dat niet, maar dat kan u verderop in Matteüs 13 vinden. Dat in vers 30 ook nog een vuur brandt daar ergens op de rand van de akker. Als uiteindelijk de oogst wordt binnengehaald en dat wat waardeloos is, wordt met vuur verbrand. Gemeente, dat vuur gunt God u niet. Dat is ook iets van zijn ernst. Ja, daarom bevat de prediking vanavond een ernstige vermaning om ernst te maken met Gods ernst. Vooral, en dan ga ik toch even naar die andere kant van punt 2. Als we letten op paragraaf 9. Dat is de meest ernstige van de vier paragrafen die we vanavond te behandelen hebben. Maar nou is het saai werk achter de rug. Nou is het wachten op de oogst, wachten op wat er opkomt. Wat gebeurt er nou allemaal met dat zaad wat gestrooid is? En weet u wat nou het schokkende is van de stof van vanavond? In eerste instantie is de vrucht nul. Geen vrucht. En dat is weer iets leerzaams in de Dordtse leerregels, gemeente. Ik heb u net even meegenomen naar die andere hoofdstukken en die andere paragrafen waar het ging over preken en over wat is nou het antwoord op de preek. U moet dat, als u dat nou wil kijken, thuis maar doen. Ik heb het van de week al voor u gedaan. Heel opvallend dat als over die woordvrucht wordt gesproken, in alle gevallen, in hoofdstuk 1, 2 en in hoofdstuk 3, 4, eerst de reactie van het ongeloof vermeld wordt. Er komt gelukkig ook nog een andere reactie, maar die wordt in alle gevallen pas in tweede instantie beschreven. Eerst wordt er gerept van mensen die niet geloven, die zich niet waarachtig bekeren. Is dat pessimisme van de vaderen? Nee, dat is Bijbels realisme. Want zeg nou eens eerlijk, gemeente, wat kun je nou eigenlijk anders verwachten van kinderen van Adam en Eva? In wier harten vanaf Genesis 3 het onkruid van het wantrouwen tegen God is gezaaid. Die geneigd zijn om hem te haten. En die een fundamentele afkeer hebben als God komt en als hij gaat spreken. Dat zijn duistere woorden, dominee, ik zeg het toch. En ik hoop dat u erbij mag vallen, gemeente. Want dat is nou wat Gods geest je gaat leren en waar je achter komt. Mens is een vijand die onderworpen moet worden. Wiens hart gebroken moet worden. Ingewonnen. Maar weet u waarom nou vanavond zo nadrukkelijk van die gunning en van die goede bedoelingen en van die liefde van God in Christus gesproken wordt? Dat is nou het beste middel, gemeente, om vijanden van de troon af te krijgen, om ze hun wapens te laten inleveren. Dat is het beste middel gebleken, ook in de kerkgeschiedenis, om mensen de witte vlag te laten hijsen en zich eindelijk te laten overgeven aan koning Christus. Niet met het ploegschaar van de wet, die kan ook gebruikt worden. Maar met die gestage druppel van dat water van het evangelie. Dat liefelijke, dat nodigende, dat hartverbrekende. God heeft de wereld lief gehad, mensen. De wereld verloren in zonde en schuld. En had zijn zoon ervoor over. Die liefde moet het hart breken. Maar intussen is het dus wel ernstig. Ik blijf nog even bij dat woord ernst. Ongeloof als de eerste en de gebruikelijke reactie op de prediking. Dat is wat. En ik zei net, als Bijbels realisme. U ziet dat toch ook in de gelijkenis van vanavond. Als je nou gaat letten op de verhouding tussen ongeloof en geloof op de akker waar die man loopt te zaaien, is het 3-1. En hij moet het ook eerst hebben, de Heere Jezus, over al die vormen van ongeloof en schijngeloof. Overigens, de Heere Jezus doet dat natuurlijk ook in 3 splitsen om ons duidelijk te maken dat het ene ongeloof het andere niet is. Er is verschil tussen mensen die uiteindelijk Christus niet kennen, maar op andere manieren. En nou moest ik denken, dat is alweer een hele tijd geleden natuurlijk, aan die prekenserie die we daar ooit over hebben gehouden hier. Dat is inmiddels 11 jaar terug. Toen we al die verschillende soorten eens langsgelopen zijn. Ik weet niet of u dat nog wat zegt hoor, als ik de naam noem van meneer Wegmans. Ja, dat was die kerkganger die je daar tegenkwam als de zaaier langs dat pad liep. Dat pad dat zo vast was en zo plat getreden, dat geen korrel de grond meer in kwam. Onverschillig. Mens die altijd maar uit gewoonte onder het woord is gaan zitten, nooit gebeden heeft om vrucht en zo hard geworden is. Je komt er bijna niet meer doorheen. En de naam van meneer Mooi Weer Geloof, zegt u dat nog wat? Die mensen die zo enthousiast kunnen beginnen, van wie je in het begin opkijkt als ze ineens gaan veranderen. Je zegt, waar moet dat eindigen? Ineens zijn ze zo vurig en zo blij en zo gelovig. Totdat de zon gaat schijnen en de beproeving komt en ineens alles weg is. Verdord en verwoest. Zegt u de naam van meneer Horizontaal nog wat? Die man van het onkruid, weet u wel. Die altijd zijn handen zo verschrikkelijk vol heeft aan de dingen van deze wereld. Die eigenlijk geen oog heeft voor God. En nooit eens omhoog kijkt of er nog wat meer is van het slijk der aarde. En de zorgvuldigheden van het leven. Dat is nog wel verschillend, gemeente. De ene onverschillig. De ander, daar ben je even hoopvol over. De derde kun je bijna niet bereiken met de meest indringende preken. Maar hij zit alweer met zijn agenda voor volgende week in zijn hoofd. Maar bij alle verschillen die er dan zijn tussen ongelovigen. De oogst is wel hetzelfde. Dat wil zeggen nul. Van alles te zien op de akker. Maar geen volle halmen met vrucht. Met korrels. En laat dat vanavond, gemeente, voor mensen die de Heer Jezus nog niet kennen, laat dat nog een klop op de deur zijn. Want wie wil er nou een vruchteloos bestaan leiden? Is u dat nog nooit aangevlogen, onbekeerde? Als u dan zoveel werk had verzet in de afgelopen week, of u heeft heel veel dingen gedaan, het ging nog goed ook, en je hebt een positie in dit leven bereikt, en dat je opeens denkt, stel je nou voor dat ik straks onbekeerd sterf, en alles is voor niks. Alles wat ik gedaan heb, al dat gezwoeg, al die zweet en tranen en al die inspanningen, alles wat ik bereikt heb, allemaal te vergeefs, want God is er niet in. Wie wil nou zo leven? Het ergste van alles, dat je daar ook nog niemand van kunt beschuldigen. Alleen jezelf. Kijk, vaak doorzien wij die dingen niet, gemeente. Als het dan gaat om onbekeerd zijn, ongelovig blijven, dan wijst de mens soms alle kanten op. Dat komt door mijn omgeving. Of dat komt door mijn opvoeding. Dat komt door de kerk. Hadden ze het in de kerk maar beter gezegd. Moet die dominee maar duidelijker preken. Maar er komt een moment, gemeente, dat ik helemaal alleen voor God kom te staan. En misschien is dat heel binnenkort al. Je weet dat niet. En op het moment dat je oog in oog en onder vier ogen met je schepper staat, en je kijkt om je heen als je daar de kans nog voor krijgt, dan is er helemaal niemand om naar te wijzen. En dan wijst de rechter naar mij. Wat heb jij met mijn woord gedaan? Wat blijkt dan als het gaat om ongeloof? Ik citeer uit paragraaf 9. Dan blijkt dat aan niets en niemand anders te liggen dan aan de mensen die onder dat woord gezeten hebben. De schuld ligt in degenen die geroepen waren. Want ze werden ernstiglijk geroepen. Maar om een of andere onbegrijpelijke reden gingen ze niet in op het evangelieaanbod. Zo ruim, zo rijk, zo gunnend, zo jaloersmakend. Wie wil nou niet hebben wat hier stond? Rust der zielen en het eeuwige leven. En dan niet komen. Daar zal in de eeuwige rampzaligheid een mens alleen zichzelf van kunnen beschuldigen. Wroeging en tandengeknars. Wel in de kerk gezeten. En zo vaak er gezeten. En niet gekomen. Gemeente, laat het dan ook nog een bemoediging mogen zijn voor wie nu de grond onder zijn voeten voelt wegzinken. Geroepenen staat hier. Mensen, er gaan geroepenen, verloren. Maar u bent vandaag nog geroepenen. Dit is geen rechterstoel waar ik op sta. Het moment van de grote evaluatie is er nog niet. Het is nog een preekstoel. Een andere preekstoel dan in Matthäus 13. Niet op een bootje met de mensen op de oever. Maar een preekstoel met een kerk vol mensen die allemaal nog steeds geroepenen zijn. Dat wil zeggen, vandaag nog kun je en mag je tot Christus komen. En wat gebeurt er dan? Nou, dan kijken we nog even naar de afloop van de gelijkenis, gemeente. Je zou er haast niks meer van verwachten als je die man al zo lang over die akker hebt zien rondlopen en je hebt gezien waar hij allemaal langsgekomen is en wat er van terechtgekomen is, of liever gezegd wat er niet van terechtgekomen is. Maar uiteindelijk komt hij op een stuk akker, waar wij dan wel eens dat mooie woord voor gebruiken, de weltoebereide aarde. Hier in Matthäus 13 heet het de goede aarde. Hoe komt die aarde goed? Dat is vrucht van de geest. Vrucht van de geest die in staat is, en dat kan vanavond ook, Om zelfs al ben je meneer Wegmans en ben je zo hard geworden onder alle preken die je zomaar voorbij hebt laten gaan. Om met de ploegschaar van het woord je grond open te doen barsten. Zodat er wel eens een keer wat invalt. Een geest die in staat is om ook stenen op te ruimen. Zodat die een mens die van nature oppervlakkig is in de diepte brengt. De diepte van de schuldverslagenheid. Wat moet ik doen om zalig te worden? Een geest die in staat is om als je tussen het onkruid leeft en dreigt verstikt te worden door alle dingen van deze wereld. En dat kan als je 15 bent en dat kan nog steeds als je 80 bent. Verstikt door alles wat van de wereld op je drukt en je overwoekert. En het al je aandacht dreigt weg te nemen. Dat de geest je laat zien, mensen, het is onkruid. Jij wil er een bruidsboeket van maken, maar het is onkruid. En je moet er vanaf. Want het woekert. En het staat het woord in de weg. Kijk, dat is om te beginnen, gemeente, waarom straks in paragraaf 10 gezegd wordt, God moet de eer krijgen, mensen. Want alleen al het maken van de goede grond tot goede grond is zijn werk. En vervolgens is ook vers 23 zijn werk. Dat die in de goede aarde bezaaid zijn, vrucht dragen. En hoe dragen ze vrucht? Omdat ze het woord gaan horen en verstaan. En uit dat gebroken hart waar dat plaatsvindt. Dat is allemaal werk van God, gemeente. De volgende paragrafen zullen ons het wonder ervan gaan verklaren. Het wonder van de wedergeboorte. Daar komt de vrucht openbaar. Daar gaat Galaten 5 vers 22 in werking. Vrucht des geestes is liefde, zachtmoedigheid, langmoedigheid, matigheid. Al die vruchten die ik niet kon maken, maar die God werkt. Want werken is van mij. Vrucht is van hem. En de een honderdvoudig, de ander 60 of 30-voudig. Maar of je nou weinig of veel vrucht aan die halmen ziet, de korrels zijn gelijk. Het is zaad geworden. Nou, wie krijgt daar de eer van, gemeente? Niet de mens, zegt paragraaf 10. Niet de vrije wil van de mens. God is het. Die krachtig werkt. Die begiftigt met geloof en met bekering. Ook dat geloof is niet van u, dat is van hem. Het is Gods gave, Efeze 2 vers 8. Niet uit te werken, opdat niemand roemen. En uiteindelijk is het ook de vrucht die in het leven van een kind van God openbaar komt. Dat God daar dan ook de eer van krijgt. Niet alleen maar in de leerregels. Maar dat je daarvoor gaat vallen. En dat je daaraan te herkennen wordt. Omdat je gaat behoren tot die mensen die gaan verkondigen de deugden desgenen die hun geroepen heeft uit het duister naar het licht. Uit welk duister ben je dan geroepen? Vertel het eens. Nou, dan kunnen ze er wat van vertellen. En tot welk wonderbaar licht ben je dan gebracht? Vertel er eens wat van. En wat zijn dat dan voor deugden waar je zo hoog van opgeeft? Wat is dat dan voor jou geworden toen Gods rechtvaardigheid ging spreken? En toen zijn barmhartigheid betekenis kreeg? En al die deugden die hij verheerlijkt heeft toen hij Christus op Golgotha liet hangen. En daar de vrijspraak heeft verworven. Vertel er eens wat van. Waarom ben je zo weg van de deugden van God? Nou, is die vrucht er, gemeente? Dat is uiteindelijk de vraag. En dan kan het best zijn dat er hier iemand zit die zegt, dominee, nou schaam ik me, want ik weet dat ik van de Heere van alles heb gekregen. Ik kan het niet ontkennen, maar die vrucht, dat is nou zo weinig, dat is nou zo gebrekkig. Dan zou ik zelf niet durven te zeggen, 30-voud, dat is nog te veel gezegd. Ach, het kan best zijn, gemeente, dat de eeuwigheid in die zin voor verrassingen zorgt, denk ik wel eens. Ik zelf elke keer dacht, het is zo weinig en er komt zo weinig van terecht. En dat uiteindelijk toch mag blijken. Niet alleen door je woorden, maar ook door je houding. Door je uitstraling, door de kleine dingen. Toch een mens door genade geworden was die God ging bedoelen. En dat is wel, gemeente, waar we ons uiteindelijk op toetsen moeten. En daar kun je bijvoorbeeld aan de hand van je gebedsleven een antwoord op krijgen. Die dingen waar het nou vanavond op uitloopt. Komt dat in mijn binnenkamer terug? Bid ik naar God toe? Heb ik wel eens belang bij de eer van God in mijn gebed? Heb ik daar wel eens woorden voor? Dat Hij eeuwig eer moet ontvangen, ook vandaag al. En dat niet gaat om mij en mijn verlangens en mijn wensen en mijn lijstjes. Gemeente, dat kan toch niet anders als een mens die van nature zo op zichzelf gericht is, dat hij altijd zichzelf bedoelt. Als die gaat vragen, Heren, nou moet u aan uw eer komen, dan moet je toch een hemelse leermeester hebben om dat te zeggen. Anders kwam ik zover niet. Nee, dat zijn dan toch dingen waar elk kind van God in alle bescheidenheid wel een antwoord op weet te geven. Het gaat over de duisternis waar die uitgehaald was, het licht waar die gebracht is en de God die dat allemaal gedaan heeft. En waar ze allemaal aan te kennen zijn, als ze dan een antwoord geven, gaat het altijd toch over een ander. Over Christus, die door zijn geest je te sterk is geworden. En zo komt er toch vrucht, gemeente. We hadden er bijna niet meer op durven hopen. Maar God geeft toch vrucht. Dat is ook bemoedigend voor de zaaier, moet u weten. Heerlijk werk om te zaaien. Soms zwaar werk. Altijd weer ernstig werk. Maar wie hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als die vruchten maait. Amen.